Je zal zo'n vader maar hebben. Zo'n vader als de jongste zoon heeft. Wat doet hij eigenlijk? Hij vraagt zijn vader om, mag ik mijn deel hebben wat van jou is? Dat deel wat hij wil hebben, dat bezit wat er is, dat zou hij eigenlijk pas kunnen krijgen op het moment dat de vader gestorven is. Je zou kunnen zeggen, als ik het heel scherp trek, hij wenst dus in wezen de dood van zijn vader. En eigenlijk zegt hij, ik wil je spullen, maar ik wil jou niet. En dan moet je letten op de reactie van die pa. Een vader uit die tijd en uit die cultuur, dat Midden-Oosten, die patriarchen, die zou waarschijnlijk maar op één manier gereageerd hebben. Zoals het daar gebruikelijk was. Move jij, weg uit mijn huis. Weg, wil je niet meer zien. Maar wat staat er dan? Dan gaat de Heer verder met dit verhaal en dan zegt hij, de vader verdeelde het bezit onder hen. Hij verdeelde zijn middelen van bestaan, hij verdeelde zijn vermogen. En hoe kan hij dat geld vrijmaken om aan zijn zoon te geven door een deel van zijn land waarschijnlijk te verkopen? Dat zegt ons als niet boeren, als niet mensen die gebonden zitten aan stukken land, zegt ons misschien dat niet zoveel. Maar eigenlijk vraagt de zoon van hem een stuk van zijn identiteit weg te geven. Een stuk van hemzelf weg te geven. Kijk maar eens als zonen staan in de traditie van een molen die al generaties in de familie is. Een stuk land wat al jaren, eeuwen misschien in de familie is. De zoon vraagt eigenlijk, verscheur jezelf. Verscheur je leven. Ga jij eens lekker buiten spelen? Je hoort toch in de zandbak als je me dit vraagt. Maar wat doet de vader? De vader doet het. Wat voor een reactie is dat nou ten volle? Afgewezen worden door een zoon. Misschien denkt u aan uzelf, wat is jullie eigen afgewezen reactie als je afgewezen wordt in je liefde? Maar het gaat niet zo direct om onze reactie. Misschien word je kwaad. Misschien probeer je minder van iemand te houden om niet zo gekwetst te worden. Een hele bekende reactie is ook, laat stikken, onverschillig worden. Maar we hebben het over wat God zegt. De vader verscheurt zijn leven, omdat die zoon het van hem vraagt. En hij blijft van hem houden, ondanks dat die zoon zegt, ik wil jou niet, geef wat mijn recht is. En dan gaat die zoon. En dat is een verhaal dat je heel duidelijk op zondagsscholen uitgebreid hebt gehoord. De zoon verspeelt al die bezittingen. Maar dan is de schrift zo helder. Dan staat er als die ligt tussen de varkens in de modder. Dan staat er in vers 17, dan komt die tot zichzelf. Wat ben ik eigenlijk stom? Wat ben ik eigenlijk aan het doen? Ik geef me volledig over aan datgene wat ik niet zou moeten doen. Ik geef me over aan de zonde. Zo diep was die jongste zoon gezonden. Je zou kunnen zeggen, wie had hem betoverd? Wie betovert de mensheid al sinds de boom van kennis van goed en kwaad? En als u kijkt naar de weg van de jongste zoon, dan ziet u de weg die de mensheid op het ogenblik nog steeds gaat. Mee naar beneden gezogen in de draaikolk die zonde heet. Je ziet het om je heen. We bekronen het zelfs als het beste lied van Europa. Maar het moment blijft niet. En wat enorm dat God in ons leven het moment heeft gewekt dat we tot onszelf kwamen. En hoe bedoel ik dat dan als ik zeg, hij kwam tot zichzelf. Is niet ieder mens, ben jij, ben ik niet, zijn wij niet een schepsel van hem? Zoals hij ons wilde hebben. En dat schepsel dat komt op een bepaald moment als God het geeft tot het idee. Kan het niet. Ik wil het niet op mijn manier. Vader, red me. En vader doet dat op zijn tijd. Er komt een moment dat God aan iedereen zal laten zien wie die is en hoe die in al die levens van die verloren zoons heeft gehandeld. En dan krijgt de jongste zoon heimwee. Hij wil zijn vader zien. Hij wil naar huis. En dan repeteert hij onderweg. Ik kan me zoiets voorstellen, zo ga je op weg naar een examen. Constant de dingen die je niet wil vergeten tegen jezelf zeggen. En dan gaat hij zeggen, pa, luister, ik ben niet meer waard je zoon te heten. Mag ik dan een van je dagloners zijn? Hoort u hem? Mag ik een van je dagloners zijn? Niet, mag ik je slaaf wezen? Dagloner. Want hij heeft één ding. Dat kom je bij mensen heel snel tegen als ze tot geloof komen. Of gewoon bij elke gelovige als je niet uitkijkt van wat kan ik doen? Hij had zoiets van, wat kan ik doen om gered te worden? Als een van uw daglozers kan ik tenminste de schuld die ik bij u heb terugbetalen. Hoe kan je dat nou ooit terugbetalen? Een schuld van miljoenen. Met dat armzalige beetje wat een dagloner verdient. De Heer zet het aan om daarna de liefde van God te kunnen etaleren. En dan staan er dingen waar ik het benauwd van krijg. Dat je hart aanspreekt omdat er zoveel wordt gezegd. En de schrift maakt dat duidelijk. De vertelling maakt dat duidelijk. En dan gaat de zoon terug. En dan zo machtig. En de vader ziet hem al in de verte aankomen. En in Rickert zingen in hun lied, ik wist al dat je komen zou. Terwijl wij denken dat we iets bedenken en nou terug moeten naar vader, heeft God dit al lang in zijn plan opgenomen. We denken veel en veel en veel te klein van die machtige God. En dan doet hij iets, dat doe je toch niet? Hij ziet zijn zoon en wat doet hij? Hij gaat rennen. Hij wil niets liever dan die man in zijn armen nemen, die zoon van hem en hem kussen en hem zijn liefde laten blijken. Hij mekkert niet over afgewezen liefde. Hij rent naar die zoon toe en reken maar dat die omstanders om Jezus heen gedacht hebben. Zo, joh, dat doet een groot grondbezitter helemaal niet. Die behoudt zijn waardigheid, zijn patriarchale waardigheid. Schrijft, rent niet. Deze vader rent. Toont zijn zoon zijn emoties. Soms heel moeilijk voor aardse vaders. Valt hem om de hals en kust hem. En als de zoon zijn plannetje wil vertellen, pa, mag ik? Vader zegt, welkom thuis, mijn zoon. Vader praat niet over wat hij terug zou moeten doen om het te verdienen. En dan komt hij en dan krijgt hij van vader de dingen. Het beste kleed, een ring aan zijn hand, schoenen aan zijn voeten. Mijn zoon is terug. Hij is levend geworden. En wat doet de vader? Je zou bijna zeggen, de naaktheid van die zoon kleedt vader met zijn eigen gewaad. Jij hoeft je eer niet te verdienen. Ik geef je die terug. Voor die vader is het feest. Vader bouwt geen proeftijd in. God bekleedt, de vader bekleedt hem met het beste gewaad. Zoals God zondaren bekleedt met redding. En bekleden zal en uiteindelijk allen bekleden zal. Redding is niet te verdienen. Praat niet over wat je kan en wil. En dan zingen Ellie en Rickert in het refrein. Wat beneden was, wordt boven. Weten wordt geloven. Alles is omgekeerd. Je bent er. Je hoeft je eer niet terug te verdienen. Die vader maakt een feest. Want zijn zoon is terug. En dan denk ik aan de boeken die ik gelezen heb in mijn studie. De verhalen die ik gehoord heb, al of niet pastoraal. Ik lees van vaders die hun wil oplegden aan hun zoons in die situatie. Ze sloegen en ze vernederden voor het front van de familie. Ik huiver om gekrenkte trots. Ik huil om vaders die hun hart niet kunnen vinden. Om zoons en dochters die het niet horen kunnen hoe vaderhart voor hen klopt. Ik weet hoe de afstand groot kan zijn terwijl iemand naast je kan zijn. Omdat je ander niet bij je hart kunt laten komen, wilt laten komen. Of misschien zelf niet bij je eigen hart kunt komen. Ik bid voor vaders die het evangelie van genade en verzoening kennen. En soms zo ongenadig willen zijn. Dat zoons en dochters die terugkeren en hun fouten misschien wel belijden. Moeten ontdekken dat ze ze nog jarenlang voor hun voeten geworpen krijgen. Ik worstel met de vraag, leven wij vaders Gods genade? Zijn wij ons bewust dat we samen met de kinderen die God ons geeft, familieleden van God zijn? En misschien denkt u nu aan uw eigen vader. Ik heb dat in mijn voorbereiding gedaan, mijn aardse vader. En ik heb wel eens gedacht van hoe ben ik zoon geweest voor hem? En hoe werkt dat wat ik gezien heb in mijn eigen gezin door? Hoe ben ik vader? Ontdekken jouw kinderen en mijn kinderen aan ons vaders dat zaken niet soepel hoeven te gaan. Soms ook niet kunnen gaan. Maar dat je in die worsteling die er is, dat je het zoekt bij hem. Een kind loopt je kamer binnen en je zit op je knieën en je bidt. Of je zit aan je bureau en je hebt Gods woord open. Doe je dat dan schaamtevol dicht? Of laat je zien dat je het niet anders kunt dan met hem te delen? Laten we zien dat we van ze houden. Zijn wij vaders die op de hemelse vader wijzen? En de vraag die er gemiddeld voor mij onder zit en voor u ook, denk ik. Hoe ben ik zoon van hem? En dat geldt ons allen. Als dan de jongste zoon is geweest, dan stopt vaak het verhaal. Maar er staat een oudste zoon nog. En als die oudste zoon van het veld komt en hoort dat het gemeste kalf is geslacht, is die woedend. En hij verwijt zijn vader, die hebben nog nooit een geitenbokje gegeven. Nou was vlees in die tijd een delicatesse. En dat at je alleen op een feest. En dan moet je kijken wat er staat, want de schrift laat niets weg wat niet weggelaten moet worden. De Heer laat het woord weg, vader, zegt hij niet. De oudste zoon neemt het woord vader niet in zijn mond. En hij zegt niet alleen niet vader tegen hem, hij zwijgt, hij vernedert hem ook nog. Publiekelijk, door niet op het feest te verschijnen. Reken maar, daar weten we alles van, hoe daarover getokt is. Hè? Die oudste zoon niet? En dan die vader. En natuurlijk heb ik het over die andere vader met een hoofdletter. Wat doet die vader? Hoe is zijn reactie? Hoe reageert hij nou op die uitbarsting van woede van zijn zoon? Hij zegt het mooiste wat hij kan zeggen. Hij zegt, mijn jongen. Mijn jongen. Hij heeft hem lief. Als je nou kijkt, want er zit nog een vraag onder alles wat ik aan het zeggen ben. Dat is de vraag, wat doet de Heer hier? Wat doet de Heer Jezus die dit verhaal vertelt? Dan heeft hij het eigenlijk over drie dingen. God, zonde en redding. En als je praat over God, dan moet je doorkrijgen hoe de Heer over God praat op een hele andere manier dan wij gewend zijn. Ja, wij zeggen het zo achtloos, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ook mijn God en Vader is. Dat mag je, dat kan je, Vader dank u wel, door wat de Zoon heeft gedaan, die andere Zoon met die andere Vader. En als je nou zou willen weten, wat is vaderschap? Dan legt de Heer dat met dit verhaal uit. En die andere apostel, die we Paulus noemen, die legt het helemaal scherp neer en leert ons bidden. Tot de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Vader. Gevoelig. Gul. En liefdevol. Niet alleen macht en majesteit. Niet alleen dat patriarchale van zo'n vader in het Midden-Oosten. Maar verlangend dat die zoon zijn liefde beantwoordt. De Heer is de eerste die vader zo beschrijft. Die een nieuw beeld van God geeft. En als u goed dit verhaal hoort, en we hebben het over God, en we hebben het over Israël, we hebben het over God, en we hebben het over de mens, dan gaat het over afstand. We zongen het net in het lied voor de predikatie. Wonder wel, ik heb er niet naar gekeken hoe dat past. Het gaat over afstand. De afstand van het volk van God tot hun God. Bij de verloren zoon was dat de afstand ver van huis. Maar de oudste zoon stond bij de wijze van spreken naast vader. En stond op een enorme afstand van vaders hart. Wie is het publiek tegen wie Jezus spreekt? En ook daarin mag je jezelf herkennen. Er staan fariseeën en schriftgeleerden. Ha, wij staan dicht bij God. Maar hun harten waren akelig ver weg. En daar niet zo op de eerste rij. Een beetje uit het zicht. Ik wil niet dat ze me zien. Maar oh, zeg wat tegen me waar ik mee kan leven. Die hunkering bij die tollenaars en zondaars. Gods ontfermende genade. Ik ben bang dat we de zaken zo weten dat het doodslaat. Dat we het niet meer horen. Die uniekheid dat we een God hebben. Die niet je laat kruipen in jezelf, in je eigen navel laat bestaren en dan kom je tot een hoger wat. tot een hogere monster zijn, zou Finland zeggen. God zegt, ik hou van je. Ik heb een zoon voor je gegeven. Je hoeft geen brug te bouwen, lieverd. Die ligt er al. Kom maar. En hij staat ook nog met zijn armen wagenwijd open. En luister je met me mee? Hoor je het kloppen van het vaderhart? God wacht niet tot je klaar bent om hem te naderen. Tot je je beste pak hebt aangedaan. Je mag gewoon komen met je werk, met je werkhanden in je overal en met je vuile laarzen. Farizeeën en schriftgeleerden, tollenaars en zondaars. Tweede aspect, het tweede beeld wat Jezus ons schetst, radicaal anders dan wat er gewend was, dat was de zonde. Als je nou de media had gehad, weet je wel, zo'n journalist die met zo'n draagbare cameraman achter hem er naartoe gaat, zei hij van, en wat vind jij nou wat hier gebeurt? Wat die jongste zoon deed was toch schande? Dat noemen jullie toch als gelovige zonde? Dan zouden die farizeeërs hard geknikt hebben. Ja, zo was het. Ja, wij zijn zo niet. Zij leefden correct de regels en de wetten na. En die anderen, en daar zouden ze heel neerbuigend bij kijken. Ja, die zijn niet zo onberispelijk als wij. Maar Jezus geeft een nieuw beeld van de zonde als je leest in het tweede deel over de oudste zoon. Geen van beide zoons leeft dicht bij het hart van vader. Ze willen allebei zijn bezittingen, maar niet vader zelf. Wat willen ze eigenlijk wel? Nou, de een wil gewoon zijn leven leven en zelf uitmaken wat en hoe. En de ander doet gewoon wat hem van hem gezegd wordt en denkt dat hij er daarmee komt. Maar die vader staat daar met zijn armen wijd naar die twee zoons. En hoopt dat zijn liefde, wil dat zijn liefde, bidt dat zijn liefde beantwoord wordt. Beiden zijn eigenlijk de weg kwijt. Er is niet één verloren zoon, er zijn er twee. En mijn zinziens is die verloren zoons wijd in de wereld aanwezig. Mensen die zichzelf zoeken, mensen die met dingen bezig zijn, mensen die zich overal instorten om maar die leegte te dempen die in hun hart zit. En die wordt niet gedempt van de dingen die je doet. Dat wordt gevuld door degene die het al gedaan heeft. Door onze Heer. Die twee zoons in de gelijkenis. Ik herken ze. Ze zitten in mijn hart. De een dacht, die kregen het zelf wel. Leven zijn eigen leven. En die andere die heeft zoiets van, ja, ik ben u nooit ongehoorzaam geweest. God, eigenlijk vind ik dat je me wel moet zegenen. Ik hou van mensen. Ik bid regelmatig. Ik zit elke zondag in de dienst. Ik lees de Bijbel, ja, met het leesrooster. En ik zie dat er een pijltje staat dat je moet omslaan. Ik geef goed in de collecte. Nou, hier is die schoudervader. Geef er maar een klopje op. Eigenlijk heb je dan een God zoiets als bij de Olympische Spelen. Jij hebt al op het podium ben je gaan staan en dan sta je echt zo klaar van, nou kom maar. En je buigt je hoofd, want je krijgt een medaille uitgereikt. Maar zo werkt het niet. Zo werkt het niet. Ja, je vermijdt zonde. Ja, je doet goed je best. Ja, ik zeg niets van die gehoorzaamheid aan God. Maar is je hart ten opzichte van hem? Klopt je hart? Beantwoord je hart die liefde die vader naar je uitzendt? De oudste zoon denkt het zelf wel te kunnen doen. En is eigenlijk uit op een presentje, op een cadeautje. Ik wil beloond worden, vader, ik doe mijn best. En die ander, die tot geloof komt, die het gaat zien, die denkt, ik kan het niet zelf. Ik lig hier tussen de varkens in de blubber. Een dagloner van mijn vader heeft het beter, ik ga naar huis. Op een bepaald moment is het toch een moment geweest in je leven, die zei, vader, dit wil ik niet. Ik krijg mezelf die leegte niet gevuld. Dit lukt me niet. Ik dacht dat ik het voor elkaar kreeg. Dat ik mijn leven op orde kon krijgen. Help me. En wat doe je dan? Dan wil je geen presentje meer. Dan wil je leven in de presentie van vader. Dan wil je zijn van hem. Dichter bij hem zijn. Geen van beide zoons. Die twee manieren waarop mensen met God in contact proberen te komen. De een bepaalt het zelf wel en de ander wil het proberen te doen. En God zegt, geen van beide manieren is de manier. Alleen degene die beseft dat hij het niet verdient erbij te horen. Dat hij eigenlijk valt achteraf en bedremmeld staat van, blijft er voor mij ook nog wat over. Dat is degene die het gaat begrijpen. Ik hoef geen presentjes, vader. Mag ik in uw presentie, in uw aanwezigheid leven? En waar mijn hart regelmatig door wordt aangesproken als ik om me heen kijk. En het is natuurlijk heel simpel om te denken, hij werkt bij het onderwijs, hij zal wel die jonge mensen bedoelen. Maar ik zie zoveel mensen om me heen die als verloren zonen zijn. Leven vol verslaving en ellende. Of net als die oudste zoon veroordelend zonder te weten hoe en wat er is gezegd. Hij laat vinden dat iedereen zijn mening moet horen. Ik vind als gelovige. En dan boos worden. Als een ander niet doet wat zij al die jaren wel hebben gedaan. Lukt dat nou bij jou? Boos worden? Gaat het leven dan zoals jij denkt dat het moet gaan? Vind je jouw leven gaan zoals het hoort? Als je dat denkt, dan zul je altijd boos blijven. Op mensen, op dingen. En God wil dat die boosheid verdwijnt. God wil in je hart. En dat wil hij je geven. En soms laat hij je die weg leren. Om er uiteindelijk van te beseffen, zo zit het. Hoe gaan wij, hoe kijken wij naar al die verloren zonen om ons heen? Ik vraag me wel eens af. Bid je voor mensen die in het onderwijs staan? Bid je voor mensen die in een garage werken met collega's? Waar soms het bloot van de kasten afspettert. Zit je met collega's rond de koffie? En rol de meest gore zaken over tafel? Ben je met kinderen in je klas? En zit je daar te denken en te praten? En hoor je dingen zeggen, mama, ik zat met Louise te praten. Die zei zulke gekke dingen. En dat een moeder het oppakt. Want moeders zijn kanjers. En zeggen, ja. Zullen we voor Louise bidden? Dat is niet vroom. Dat is gewoon op een zinvol moment voor dat meisje bidden. En misschien mag je er wat geven. We zijn zo schuilend bezig wat dat betreft. Ik heb daar dadelijk iets voor u om te laten zien. Wat is nou u en mijn motivatie? Waarom doe je de dingen die God in zijn woord als richtingwijzers heeft geplaatst? Die Paulus ons wijst. Ik denk wel eens. De klas, ik heb het wel eens gezegd, maar ik herhaal het nog maar even. De klas zegt wel eens van, nou ja, maak ons dan eens duidelijk, man, dat dat geloof van jou wat betekent voor deze tijd. En dan kom ik uit, ja, je zal me hartstikke eenzijdig en dan heb je hem weer met Paulus. Ja, ik vind een kanjer. En dan zeg ik, oké, en ik sla Efeze 4 open. Pak dan meestal een makkelijker vertaling voor die leerlingen. Ja, concordant vertaald, lees dat niet voor hen. En dan laat ik eens gewoon eens horen wat er staat over de manier waarop je praat met anderen, hoe je omgaat met anderen, dat je niet boos moet gaan slapen samen, enzovoort, enzovoort. Dat kan ook. En ik heb een klas waarin dat niet werkt. Waarin vooral meiden elkaar tot het uiterste pesten. Dat is niet een kwestie van mijn werk en ik ga naar huis, ik ben het kwijt. Daar praat ik over. Daar bid ik voor, vader, geeft u wijsheid van woorden. Mogen die meiden ontdekken wie u bent? Misschien door wat ik zeg. De vraag is, als ik het heb over motivatie, gehoorzaam je vader? Omdat je van hem houdt, uit liefde, uit dankbaarheid. Dat vond ik het machtige van horen van Paulus. God en vader. Bij God had ik iets van weg. Bij vader zeg ik, hey, vader, je mag dichterbij komen. Er is helemaal geen afstand van God uit meer tussen hem en jou. En wat zit er dan tussen mij en hem? Wat hou je dan vast? Waar mag ik je in wijzen dat het anders moet? God, een heel ander beeld. Zonde, een heel ander beeld. Ik hoop dat ik u dat kan duidelijk maken. Redding. Ja, je hebt goede en slechte mensen. Ik denk dat ieder mens last heeft van zelfrechtvaardiging. Proberen zaken zelf te doen. Proberen zaken onder controle te krijgen. Ik weet één ding. Ik heb het, en ik bedoel niet ik, alsof jullie dat niet hebben. Niet zo letten. Maar het gaat om redding. En wie zorgt er nou voor, of wat zorgt er nou voor dat ik me dat bewust word? dat je niet verder meer kunt op jouw manier. Dat het ook niet de manier is die je moet gaan. Maar God wil je daartoe wekken. Wie zorgt er nou voor of wat zorgt er nou voor dat we gered worden? Ik heb 3 dingen en dan ben ik bijna klaar. De liefde van de Vader is de eerste. Ik heb dus 2e staan de motivatie waarom wij dingen doen of laten. En het constante besef wat Vader heeft gekost. Als je nou kijkt naar die vader, hè? Die vader gaat naar allebei zijn zoons toe. Hij kust de jongste. Moet goed luisteren. Dat woord is zo machtig. Hij kust de jongste nog voor die iets kan zeggen. Hij begint wel. Maar voordat er nog iets goed gemaakt is, doet vader iets wat alles anders maakt. Hij geeft hem een kus. Hij omarmt hem en geeft hem een kus. Niet, jij krijgt van mij nog geen kus. Je gaat het eerst maar zelf verdienen. En dan krijg je een kus. Vader kust de jongste zoon. Voordat er nog maar iets is gebeurd. Toen jij er niet aan dacht, zocht God je. Hij zocht jou als eerste. En dan ontdek je in je leven, ik ben eigenlijk op de vlucht geweest. Of, hoe is het mogelijk? Nog nooit aan je gedacht. En dan word ik ineens bepaald bij uw liefde, bij uw armen, bij uw erbarmen, bij uw warmhartigheid. En dan denken we, ja, die jongste zoon had het wel nodig. De Heer houdt net zoveel van de oudste zoon die we zijn, misschien wel. Denk aan de farizeeërs en schriftgeleerden om hem heen. Hij weet waar het naartoe gaat met hen en met hem. En toch gaat zijn liefde naar hen uit. Zijn liefde, zegt Paulus. En praten we daar nog over? Kunnen we zo kijken ook naar het monsterachtige gebeuren van Lorca uit Finland? Die monsters die dingen zeggen en zingen. Waarvan je denkt, joh, dat bouwt niet op, dat helpt niet, dat wijs je de mist in. Maar zijn liefde, zegt Paulus, gaat uit naar allen. Al die verloren zonen. Als je nou zo eens gaat kijken en niet denkt wat een engert, of wat een rotzak, of wat een misselijk figuur, maar probeert te beseffen dat hij een verloren zoon is. En geen enkele zoon vindt de weg naar God, tenzij hij die weg wijst. Ik zat heel vroom oudste zoonachtig in de kerk. Ik bedoel niets ten nadeel van die kerk, want ik heb het daar goed gehad. Ja, je had tenminste een predikant die u graag zou willen hebben, die was na 7 minuten klaar. Wij zaten te klokken achter in de regentenbanken. Dan zat daar de hele categorisatiegroep en dan kwam hij het kansel op en dan keek hij naar achter en dan kreeg je zo'n grote smile. Zo van, zitten ze weer. Maar wij klokten hem, 7,5 minuten, dat was 30 seconden te lang, man. En hij kon het hebben, was natuurlijk ook een sperretje. En toen ik belijdenis gedaan had en in dienst was geweest en getrouwd was en kwam er het moment dat het niet verder ging. En toen bleek dus alles wat ik gedaan had, me helemaal niet dichter bij het hart van God bracht, maar misschien wel afstand creëerde. En toen tikte hij aan mijn leven. En dan ga je nadenken. God bewerkt dat in je leven. En bij ieder is het anders, dat weet ik. Maar ik geef u even aan om te zien van het dwars door je systeem heen. En ik denk dat het is. Jouw liefde is het antwoord op mijn liefde. Je hoeft niets te verdienen. Ik heb het al lang in mijn zoon gedaan. Kom, dit is de weg. Kom maar, ja. Moeilijk, hè? Beetje, ja, goed. Ik geef je kracht. Ja, kom maar. Kijk, daarheen. En terwijl ik daarin liep, stond ik met mijn rug daarheen. En dat hoefde ik niet, want dat wees hij me als weg. God bracht me dichterbij. Zijn hart. Dicht bij zijn hart. Dichterbij kan het niet. Hoor je het lied uit? Ja? Ik heb het herkend. Heeft u het herkend? Nee? Heeft u magazine niet gelezen? Maar stond het wel in? Zo mooi is dat. Het heeft op de Efezebrief ook geklonken. Nee? Oké. Waarmee doe je de dingen? Waarmee laat je de dingen? Ik kan niet verder zonder genade. En tegelijkertijd, als ik ervan leef, wil ik het de ander ook kunnen betonen. En dat realiseer ik me steeds als ik hoor wat vader heeft gedaan, wat vader heeft gekost. Zijn zoon gegeven. Om uiteindelijk ons allen aan zijn hart te drukken. Om ons uiteindelijk allemaal de hartslag van zijn liefde te laten horen. Ik denk dat we dat niet goed kunnen inschatten. Maar het liefste wat je hebt, je eigen zoon, die weg te laten gaan. Met de bedoeling al die andere verloren zonen, door wat hij gedaan heeft, aan zijn hart te krijgen. Vader zegt tegen je, alles wat van mij is, is van jou. En dan kom ik bij degene die het vader heeft gekost om jou aan zijn hart te krijgen. Weet je wat nou een goede oudste zoon had gedaan? Die had opgemerkt dat zijn vader verdriet had om de jongen die er niet was. Het kan ook een meisje zijn. U begrijpt het, hè? U moet het transplanteren. Ja, moet ik het zeggen? Anders, weet niet. U moet het natuurlijk ook beseffen in de wortels naar uzelf toe. Een goede oudste zoon had het verdriet van zijn vader gezien. En soms zie je dat als het tijdelijk moeilijk loopt in een gezin. Het verdriet van een vader voor een zoon die je mist. Je hart is heel dicht bij hem. Hij zoekt jou niet. Zijn hart is ver weg. Wat had nou een goede oudste zoon gedaan? Die denkt, ik ga hem halen. En ik breng hem thuis. Ten koste van mezelf. Maar ik ga. Want dit wil ik niet. Een vader die eronder lijdt. Dat verdriet van mijn vader wil ik niet. Zo'n broer was de oudste broer in het verhaal niet. En ik zou u allemaal een hand willen komen geven, niet als een geintje, niet als drama. Gefeliciteerd. Zo'n oudste broer, of zo'n broer hebben wij wel. Een broer die kwam naar de wereld om de mens weer terug te brengen aan een vaderhart die al die verloren zonen miste. Als je wil weten hoe dat staat, staat het in Filippenzen 2. Hij gaf zijn leven. Hij hing naakt aan het kruis. Echt. Maar dan niet met de smoezeligheid van vandaag. Hij hing naakt aan het kruis. Hij was het offer. Dat God al van voor dat hij zijn plan ging starten had voorzien. Als dat moment, het scharnier van de redding, lag op Golgotha. Hij betaalde de rekening voor dat wat wij niet kunnen. En uiteindelijk zal dat betekenen dat allen zonen en dochters van God zullen zijn. Hij bekleedt ons met redding. Hij bekleedt ons met wat Paulus schrijft in Colossenzen 2. Al die zaken, leest u het zelf maar na. En het sublieme is, haal het beste kleed. Heb je erover nagedacht wat het beste kleed is voor je? Nee? Uiteindelijk ontvangen wij, zegt 1 Korinthe 15, aan het eind een heerlijkheidslichaam. Als we straks bij vader komen, als straks dat ultieme moment geweest is, dat allen voor vader staan en zijn hartklassen horen en er geen afstand meer is tussen hem en tussen zijn schepselen, door die andere instrumenten, Israël hier op aarde, de gemeente in het hemelse, en ze allen voor vader staan, dan geeft hij ze het beste kleed. Een lichaam zonder pijn. Een leven zonder verdriet. Een leven dicht bij zijn vaderhart. Als we kijken naar Golgotha, dan staat daar het vloekhout, het kruis. Dan roept daar die zoon, die broer die we wel hebben. Die niet kon tegen het verdriet van vader. Mijn God, hij zegt geen vader. Mijn God, waartoe je mij verlaten hebt. Hij spreekt tegen God. En zie je zijn motivatie? Hij zag het verdriet en ging op zoek naar al die verloren zonen. Naar jou en naar mij. Ik kan niet leven zonder de liefde en de genade van God. Die op zoek ging en ons vond. En uiteindelijk al die verloren zonen zal vinden. Ik kan niet meer leven zonder te weten en me bewust te zijn. En hem daar dagelijks voor te danken dat hij mijn vader is. Dat hij de afstand tussen hem en mij compleet heeft opgeheven. Vader, ik ben uw zoon. Dank u wel. En ik niet alleen. Kijk eens hoe we hier zitten. We zijn uw zoons, vader. Allemaal zonen van u. Niet langer verloren zonen. Dat is feest. Dan ga je voorzichtig zeggen, en het klinkt een beetje stom, als je het voor het eerst doet. Maar Gijs heeft dat een keer op een bijbelkring gezegd. En ik hoor van meer mensen, dan werkt dat een bepaald moment van. Dan ga je zeggen, vader, ik hou van u. Wij houden van u, toch? Het is net als met die reflector. Oh, uw liefde eerst. Uw dichterbij komen in de Zoon. Geen afstand meer. Mogen we uw liefde, die u naar ons uit laat komen, mogen we die reflecteren naar u, naar hem, naar elkaar. En ja, dat is het evangelie dat wij geloven, toch? Naar allen. En het is reflecteren. Dat is nooit, dat is nooit zo fel dat een ander denkt van, wat zeg je? We verblinden niet, we laten zien, toch? Dat we van hem zijn. En zijn wij nou een gemeente, kom ik 11 juni op terug. Zijn wij nou een gemeente waarin die liefde van God uiteindelijk voor allen reflecteert? Naar elkaar, stralende gezichten. Een hart dat met misschien met verdriet, maar dan weten dat gaat niet buiten vader om. We hebben denk ik wat te zeggen. We hebben als gemeente te praten, te verkondigen, te herauten. En vader werkt dat uit. Dat we een God hebben die naar ze uitkijkt. Naar hen toegekomen is, al hebben ze er geen idee van. En u en ik die dat weten en leven, mogen het ook nog tonen. Ik ben klaar. Ik denk als ik dat zo zie, kijken wij dus neer op degene die dat nog niet allemaal weten zoals wij? Of worden uit de toerusting over een week of twee, verbreken wij de eenheid met alle gelovigen om ons heen? Of zijn we erop uit? Beijveren we ons om die eenheid te bewaren? Met elkaar. Dan mag je oefenen, denk ik. Dat is wel eens lastig. Met elkaar oefen je. Je beijvert je de eenheid van de geest te bewaren. En dan kan je naar buiten toe. Omdat je al gewend bent hoe dat werkt. Naar die ander toe alle liefde en ruimte geven en wijzen op hen. Ik heb u geprobeerd te vertellen in deze predikatie dat het fundament van alles Gods liefde is. En Gods liefde redt het verlorene, al die verloren zoons. En maakt dood. En maakt levend wie dood was. Er is echt bij God liefde en leven. Volledig. En straks voor allen. Voor allen die ons lief waren. Voor allen die ons lief zijn. Voor allen zal God de weg gaan. Ten volle en ten diepste. Hoe kan een mens leven? Hoe hebben wij kunnen leven? Met alleen maar het zicht op God. En wat is mijn leven, wat is ons leven verrijkt? Gaan stralen. Doordat we hem hebben leren kennen. Als onze God en Vader. Welkom thuis. Zonen. Amen.